Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en die, allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom in deze dienst. Vanavond gaat voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Denkt u nog aan het indienen van namen voor de aanstaande vacature van de diaken? Van de diaken omdat Corné Rodenburg niet meer herkiesbaar is. Het formulier kan nog tot en met volgende week zondag ingeleverd worden in de bus achter in de kerk of bij een van de kerkenraadsleden. Woensdagmiddag is er om 15 uur, 3 uur, in het kruispunt de middagviering die speciaal gericht is op kinderen. Zie ook de weekbrief. Iedereen is bij deze viering welkom. Van de allerkleinsten tot de alleroudsten. Neem dus gerust uw kleinkinderen mee. Achter in de kerk liggen nog uitnodigingen om mee te nemen en uit te delen. Woensdagavond om 19:30, 19:30 is dan de middagdienst in de kerk. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw de Hoop Zijp in Mariënstein, die nog steeds erg zwak is. We bidden voor de heer Beekhuizen van Basiliekpad 40, die deze week een nieuwe pacemaker krijgt. We bidden ook voor Adrie van Woudenberg, die komende vrijdag een operatie moet ondergaan. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen uit Weerklanklied 141... Vers 1 en 3. Vers 1 begint met: diep, o God, voor u gebogen. En vers 3 begint met: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Na het zingen van dit lied 152 van Weerklank is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkenraad mag ik u een gezegende dienst wensen.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij eens gaan zingen van Psalm 113. Psalm 113, de versen 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 113. Laten wij nu samen het geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En terwijl we daarnaar luisteren en die woorden uitspreken, weten we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk. En een antwoord erop zingen wij van Psalm 140, het 13e vers. Psalm 140, vers 13. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Wordt de derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. De vromen zullen u verhogen, o God. Ja, zij die in u geloven, die geloven in de Heer Jezus Christus, als een Heer en Heiland, ze zullen u verhogen, ze zullen u eren, omdat u het bent die armen opricht uit het slijk. Heer, het slijk van onze zonde en van onze ongerechtigheid. Heer, waardoor we onszelf diep in de ellende hebben gestort en er voor onszelf, door onszelf, geen enkele verlossing mogelijk is. Maar in uw Zoon Jezus Christus reikt u ons de hand. U bent gekomen, Heer Jezus, in ons vlees om ons te verlossen van al onze zonden. U hebt geleden aan het kruis, hebt uw leven overgegeven tot in de dood aan het kruis, tot de volkomen verzoening van al onze zonden. En u bent opgewekt, Heer, en u leeft tot in eeuwigheid. En allen die in u geloven, zijn met u gestorven, maar ook opgewekt in een nieuw leven. Armen opgericht uit het slijk. Ja, Heere, dat zijn wij als uw gemeente. U die ons nieuw leven hebt gegeven. Wij danken u daarvoor. Wij willen u daarvoor verhogen. U eren en u prijzen. Want wat bent u onuitsprekelijk goed voor ons. Heer, we hebben het er zelf niet naar gemaakt. We hebben het niet verdiend. Heere, als het aan ons had gelegen, hadden we het ook niet gezocht. Maar u hebt ons opgezocht. En u hebt ons bezocht met uw heil en met uw zegen. In Christus Jezus, onze Heere. Dank u wel daarvoor, Heere, dat we in dat geloof ook vanavond samen mogen komen. En ons daarbij ook verbonden mogen weten met uw kerk wereldwijd. Hier op deze plaats, maar ook op andere plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Hier in Nederland, maar ook over het rond van deze aarde. In kerkgebouwen, maar soms ook op hele stille plekken. Verborgen plekken, waarvan niemand mag weten dat uw kinderen daar samenkomen. In bijzonder willen we ook bidden voor die broeders en zusters, die ook met ons het geloof belijden en daarvoor ook nu zijn samengekomen met alle risico's van dien. Wij bidden u dat u ook hun een gezegende samenkomst zult geven en dat u met uw geest aanwezig zult zijn en door uw woord zult spreken. Daar, maar we bidden ook dat u dat hier zult doen. Als we samen uw woord openen, willen luisteren naar wat u daarin tot ons te zeggen hebt. Heer, we zien er naar uit dat u daar zelf, dat u onszelf door dat woord aanraakt. Uw woord is geïnspireerd. Heren, uw woord hebben we van u ontvangen. Maar wilt u ook onze harten openen, zodat het woord ingang vindt in ons leven. En wilt u zo uw zegen geven, opdat we u mogen verhogen, u mogen eren, u mogen loven en prijzen en liefhebben, ja, en ook onze liefde mogen tonen voor u. Dat vragen we van u, in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. En we lezen vanavond een gedeelte uit het Leidensevangelie, deze vierde Leidenszondag. En we lezen uit het Evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 26, vers 1 tot en met 13. En boven hoofdstuk 26 staat de vierde aankondiging van het lijden. Maar het gaat in het gedeelte dat wij lezen ook over het besluit om Jezus te doden en over de zalving in Betanië. En dat laatste, daar willen we in het bijzonder bij stilstaan. Maar we lezen vanaf 26 vers 1. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar ze zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe, die een alabaster fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op het hoofd terwijl hij aandacht. Op zijn hoofd terwijl hij aandacht. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengsten aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 71, de versen 7, 8 en 10. 7, 8 en 10 van Psalm 71.
Thank you.
Gemeente, als ik het gedeelte over de zalving van Jezus lees, dan moet ik steeds denken aan die zin uit Matthäus Passion, uit het koor. Een koor uit het Matthäus Passion. Wozu dienet dieser Unrat? Wozu, wozu, wozu dienet dieser Unrat? Hier moet ik denken bij de passage die we zojuist hebben gelezen uit de Evangelie naar Matthäus. Het zijn woorden uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Wat ze misschien ook wel herkent, ik had het ook al gezegd. En Bach laat deze woorden door het koor zingen. En de manier waarop dat gebeurt, misschien kent u het wel, dan klinkt het krachtig, krachtig de verontwaardiging van de discipelen door. Discipelen die er met hun verstand niet bij kunnen, dat een vrouw een hele fles dure, kostbare zalf over Jezus uitgiet. Een fles die volgens de evangelist Marcus 300 penningen heeft gekost. Dus dat is een heel jaarloon voor een dagarbeider, een dagloner. Een vermogen dus. En de discipelen snappen er dan ook niks van. Dat de vrouw dat in één keer over Jezus uitgiet. Daarom zeggen ze, waartoe dient deze verkwisting? In Duits, wozu dienet diese Unrat? De discipelen roepen het uit, omdat ze vinden dat het geld veel beter besteed kan worden. De vrouw had de zalfolie ook kunnen verkopen. Een paar druppeltjes op het hoofd van Jezus en de zalf verder kunnen verkopen. En het geld had ze aan de armen kunnen geven. En die hadden er dagenlang van kunnen leven. Hun voordeel mee kunnen doen. De armen zouden het minder moeilijk hebben gehad. En daarom spreken de discipelen hier over verkwisting. Als de vrouw een hoeveelheid zalf van de kapitale waarde over Jezus uitgiet. Wozu dienet diese Unrat? Waartoe dient deze verkwisting? Verkwisting. Ja, zo kijken de discipelen aan tegen wat deze vrouw voor Jezus doet. In hun ogen had het geld beter besteed kunnen worden aan de armen. En op zichzelf is hun aandacht voor de armen helemaal niet zo vreemd. Ze sluiten zich daarbij aan bij het onderwijs van Jezus. Hij heeft erin ook aandacht voor de armen. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Denk ook aan de reactie van Jezus toen Zacchaeus zei dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen zou geven. We hebben het er pas nog over gehad. Toen zei Jezus, heden is aan dit huis zaligheid geschied, want ook deze is een zoon van Abraham. En daarmee geeft Jezus aan dat wat Zacchaeus doet, dat het goed is. Dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen geeft. Zorg voor de armen is belangrijk voor Jezus. Dus zo vreemd is het niet dat de discipelen hier ook aan de armen denken. En misschien hebben ze ook wel gedacht dat Jezus daarin ook met hen mee zou komen. Hij zal het wel met ons eens zijn. Hij zal wel precies hetzelfde denken als wij. Maar dat is niet zo. Jezus spreekt hen juist erop aan, op hun woorden, op hun gedrag. Hij zegt dat ze die vrouw niet lastig moeten vallen met hun onbegrip en hun verwijten. Ze mogen haar van Jezus niet daarop aanvallen. Jezus stemt dus niet in met wat de discipelen zeggen en denken. Maar neemt het juist voor de vrouw op. Hij prijst haar in haar daad. Wozu dienet diese Unrat? Waartoe dient deze verkwisting? Verkwisting, ja, zo denken de discipelen erover. Maar Jezus duidelijk niet. Ook al heeft hij, zoals gezegd, oog voor de armen. Maar nu moet het kapitaal aan hem worden besteed. En niet aan de armen. En Jezus zegt ook waarom. Want, zo zegt hij, de armen zullen de discipelen altijd bij zich hebben. Maar Jezus niet. Hij zal worden gedood. Hij zal sterven aan het kruis. En als hij gestorven is, zal hij heel snel begraven moeten worden. Voor de Sabbat. En na de Sabbat zal hij opstaan uit de dood. En dat betekent dat de vrouwen dus geen enkele gelegenheid zullen hebben om Jezus te zalven. Als hij gestorven is, zoals het gebruik was. En daarom, zegt Jezus, doet deze vrouw dat van tevoren. Zij zalft mij voorafgaand aan mijn begrafenis, omdat het straks niet kan. Nu gebeurt het. Nu zalft zij mijn lichaam met het oog op mijn begrafenis. Sommigen vragen zich af of de vrouw dat ook zelf zo bedacht heeft. Of ze dat zelf ook allemaal geweten heeft, dat zij Jezus zalfde met het oog op zijn begrafenis. Is ze zich daarvan bewust geweest? Ja, dat staat er niet. We weten dat ook niet. Alleen dat Jezus dat zo uitlegt. En misschien daarbij wel aansluit bij wat de vrouw dacht. Dat zij het wel al begrepen had wat Jezus had gezegd over zijn lijden en sterven. Via de lijdensaankondiging die we ook hebben gelezen. Dat zij er misschien wel in geloofde en wist dat het zou gebeuren, terwijl het bij de discipelen niet binnen was gekomen. Het zou kunnen. Maar hoe dan ook, haar daad is een daad van liefde, van volledige overgave, van liefde voor Jezus. En ze kijkt daarbij in de liefde voor Jezus niet op een paar penningen. Ze gunt het hem om zo'n kapitaal aan hem te besteden. Ze heeft het graag voor hem over. Zo wil zij haar liefde voor Jezus tonen. Maar ook haar erkenning. Ja, ze heeft Jezus hoog staan. Hij is het waard om hem met zoveel kostbare zalf te zalven. Hij is het waard. Het geeft aan dat Jezus ontzettend veel voor deze vrouw betekent en dat ze hem hoog heeft staan. Daarom moet haar daad niet worden beoordeeld of veroordeeld, aangemerkt worden als een verkwisting. Nee, sterker nog, de Heer Jezus zegt, als het evangelie wordt verkondigd, zal er ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij heeft gedaan. Het zal niet vergeten worden. Elke keer weer wordt zij naar voren gehaald in wat zij heeft gedaan. Zoals vandaag, vanavond. Het is voor een Jezus kant geen kritiek, maar waardering. Waardering zal haar deel zijn, is haar deel van Jezus en dat zal het in de toekomst ook zijn. Zo geeft Jezus aan dat hij de zalving van de vrouw door de vrouw geen verkwisting vindt, maar een passende daad. En ook het feit dat ze dat ook te midden van de discipelen deed, te midden van de mensen die daar omheen zaten. Om Jezus heen zaten. Ook aan hen wil zij haar liefde voor Jezus laten zien. En daarmee nam ze wel een risico, want hoe zullen de mensen reageren? Wat zullen ze er wel niet van zeggen dat ze zo overvloedig de zalf over Jezus uitstort? Maar ze schaamt zich er niet voor. Ze wil de liefde voor Jezus niet verbergen. Ze wil iedereen laten weten hoeveel ze van Jezus houdt en hoe ze hem eert. En het bepaalt ons erbij vandaag dat Jezus het waardeert als er op overvloedige wijze onze liefde en onze waardering en onze verering aan hem tonen. Ook als we dat in het openbaar doen. Sterker nog, juist de reactie van Jezus laat ons zien dat dit voor hem ook heel belangrijk is om te doen. Het is niet voor niets dat er eeuwen nadat deze vrouw het heeft gedaan nog tot haar gedachtenis wordt gesproken. Het geeft ons aan, let erop. Bedenk eens wat deze vrouw heeft gedaan. En dat zelfs de nood van de armen ons daar niet van mag weerhouden om Jezus zo te eren en onze liefde voor hem te tonen. Dat dat best overvloedig mag zijn en best wel wat mag kosten. Ik moet hier ook weer even denken aan de Matthäus-passion. Een enorm kunstwerk dat door Bach is gecreëerd. Het zal hij daarin veel tijd en energie hebben gestoken. En dat niet alleen, hij werd er zelfs royaal voor betaald. Als kapelmeester van de vorst in Leipzig. Met andere woorden, hoeveel tijd en geld heeft dit muziekstuk niet gekost? De compositie van dit muziekstuk. En daarbij is het bekend dat Bach altijd onder zijn muziekstukken de letter SDG schreef. Dat is een afkorting van de woorden soli deo gloria. Dat betekent alleen aan God de eer. En Bach bracht ermee tot uitdrukking dat de compositie alleen maar geslaagd was omdat God hem had geholpen. Alleen aan God de eer voor het werk dat ik heb verricht. Maar het geeft ook aan vanuit welk verlangen hij muziek componeerde. En ook de Matthäus Passion. Namelijk om God alle eer te geven. Daarvoor werkte hij. Daarvoor werd hij betaald. En zo heeft hij dat in ieder geval beleefd. En ook hier zou je de vraag kunnen stellen: had Bach zijn tijd niet beter kunnen besteden? En had het geld niet beter besteed kunnen worden? Moest het allemaal zo groot? Het is natuurlijk wel zo dat veel mensen van de muziek van Bach genieten tot op de dag van vandaag. Ook hier in deze kerk. In dat licht lijkt het een goede investering. Maar je zou ook kunnen zeggen: is dit nu het belangrijkste om al je geld en tijd in te investeren? Of is het meer op zijn plaats om hier te spreken van een verkwisting? Had de tijd die Bach heeft gegeven en het geld dat hij daarvoor heeft gekregen niet veel beter besteed kunnen worden? Aan verbetering van de omstandigheden van de armen bijvoorbeeld, die er ook in zijn tijd waren. Moeten we hier zeggen: wozu dienet diese Unrat? Wat is dit voor verkwisting? Of moeten we juist zeggen dat het ook goed is dat geld en kostbare tijd in zijn gezet ter ere van God en ter ere van onze Heer Jezus Christus? Dat Bach zijn talenten heeft gegeven aan zo'n machtig muziekwerk. Dat hij daarmee laat horen hoeveel de Heere voor hem betekent en voor hem waard is. Dat hij zo zijn liefde voor Jezus toont. Dat hij er geen geheim van heeft gemaakt, maar onder elk muziekstuk SDG heeft geschreven. Is dat goed? In het licht van het Bijbelgedeelte van vandaag moeten we daar ja op zeggen. Dat is goed. Dat is goed dat Bach dat heeft gedaan en dat hij daarvoor de ruimte en het geld heeft gekregen. Maar natuurlijk gaat het niet vanavond alleen over de investering van Bach en zijn tijdgenoten. Maar het gaat ook over die van ons. Moet u even denken aan wat er in het Heilige Avondmaalsformulier staat. Daar staat namelijk dat we niet alleen met woorden, maar ook met daden elkaar liefde moeten bewijzen. En dan gaat het over de onderlinge liefde. De liefde voor elkaar. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Ja, dat geldt voor elkaar, voor onderling, voor ons onderling. Maar geldt het ook niet voor de Heere God? Het is belangrijk dat we niet alleen met woorden, maar ook met daden onze liefde voor hem tonen. En hem bewijzen dat we van hem houden. Het is belangrijk om te beseffen dat dat ook mag. We mogen onze liefde aan Jezus tonen in onze tijd en door onze gaven aan hem. Het is niet verkeerd om op die manier uiting te geven aan jouw liefde voor hem. Ook al weet je dat er ook mensen zijn en dingen die de Heer Jezus belangrijk vindt. Zoals de zorg voor de armen. Of het omkijken naar je naasten. Allemaal heel belangrijk. Maar het gaat er ook om dat je tijd, geld en energie geeft aan de Heere God zelf. Om zo je liefde aan hem te tonen. En dat hoeft niet in benepen te zijn. Integendeel. Dat mag overvloedig zijn. Zichtbaar ook voor de mensen om je heen. Je hoeft je er niet mee te verstoppen. Het hoeft niet achter de gordijnen. Zij mogen ook wel merken dat jij Jezus lief hebt. En wat Jezus voor jou waard is. Als bij de vrouw. Uit de geschiedenis die we hebben gelezen. Dan zegt een kapitaal dat ze voor Jezus over heeft. Maar ze schroomt niet om haar liefde voor Jezus te midden van die discipelen te laten zien. Ze laat zich er niet door hinderen. maakt haar niet uit wat de anderen ervan zeggen en vinden. Nu wil ze aan Jezus laten merken dat ze van hem houdt en dat ze hem eert. Nu is het moment, ongeacht wat anderen er ook van willen denken en vinden. En dat is goed, en zo mogen ook wij dat doen. Hoe dan? Nou ja, doe wat je hartje ingeeft. Ik zou me niet laten belemmeren door wat dan ook. Zelf moest ik hier even denken aan wat ik eens heb meegemaakt in een samenkomst. Er was in de gemeente een jonge vrouw die pas tot geloof was gekomen. Op een bepaald moment was ze in de samenkomst naar voren gekomen omdat ze zelf een lied had gemaakt en een lied wilde zingen. En ze zong het vol overgave. Ik moet zeggen, het was voor mij ook wel een beetje een vreemde ervaring. Ik wist ook niet zo goed wat ik ermee aan moest. Ik zou het zelf in ieder geval niet durven. Bang als ik zou zijn wat anderen ervan zouden vinden. Maar zij deed precies waar het vandaag over gaat. Ze gaf uiting aan haar liefde voor Jezus. En ze schroomde niet om dat aan alle mensen te laten zien en te laten horen, wat ze er ook van vonden. Zo eerde ze hem in al haar enthousiasme. Ik noem het als een voorbeeld. Niet dat we dat allemaal moeten doen vanuit de gemeente. Ik zeg ook niet dat u dat allemaal nu moet gaan doen. Ik heb het zelf ook nog nooit gedaan. Dus dat zou wel wat wezen als ik dan tegen u zou zeggen dat u het wel moet doen. Maar het is een voorbeeld dat laat zien hoe je concreet Jezus je liefde kunt tonen. Maar misschien vraag je jezelf af, ja, hoe moet ik het dan doen? Je hebt er echt geen idee bij. Zelfgemaakt lied zingen is niets voor jou. Maar ja, het kan natuurlijk ook een schilderij zijn. Of een gedicht. Iets dat je speciaal voor Jezus maakt, waarin je liefde voor Jezus tot uitdrukking brengt. Waarin je spreekt over wie Jezus is. Dat je daar de tijd voor neemt en voor gaat zitten. Waarin je iets moois maakt. Waarin je laat zien wie Jezus is voor jou. Het is maar net waar je talenten liggen en waar je zelf behoefte toe voelt om je liefde voor Jezus tot uitdrukking te brengen. Zelf moest ik ook nog aan 3 andere dingen denken als het gaat om het concreet uiting geven van de liefde. Ik moet u bijvoorbeeld denken aan het kerkgebouw. Een oud gebouw dat heel veel geld kost. En regelmatig kan de vraag bij je naar boven komen: mensen, is dat het nou allemaal waard? Is het wel zinvol om daar nu zoveel geld in te stoppen? Kunnen het geld en de middelen niet beter aan iets anders of aan iemand anders geven? Of mag er ook een plaats zijn? Een plaats die in het bijzonder aan de Heere gewijd is. Een kerk die er is, speciaal voor hem. Om hem daar te loven en te eren. Een plaats waarmee wij onze liefde voor Jezus, voor God willen tonen. Een plek waar we hem willen eren. En dat laten zien aan de hele stad. Ik moet er ook denken aan de kerkgang. 2 keer per zondag. 3 uur per week. Was de dominee wat korter preekt, 2 uur per week. 2,5. Momenten waarop we als gemeente samenkomen om te luisteren, om te bidden en te zingen. Tijd waar we niet bezig zijn voor anderen of voor onszelf, maar waarin we ons op hem richten, zichtbaar voor anderen, doordat ze ons naar de kerk zien gaan, maar ook omdat ze altijd welkom zijn in de kerk, want het is een openbare eredienst. Ja, ook dat is een manier om je liefde voor de Heere te tonen. Om zeggen mensen wel eens: ach, je wil 's morgens toch ook uitslapen? En er zijn toch ook nog zoveel andere dingen te doen die je op zondag kunt doen? Maar nee, jij kiest ervoor om naar de kerk te gaan. Om tijd aan God te geven. Omdat je zo je liefde voor hem wilt tonen. Ten slotte moet ik hier ook denken aan stille tijd. Ja, dat is misschien niet wat de mensen buiten zien. Maar het is ook een manier om je liefde aan hem te tonen. Dan lees je uit de Bijbel en je bidt. En zo maak je tijd vrij voor de Heere. Ook dat is een praktische manier om je liefde te tonen aan hem. Tijd voor hem vrijmaken. Tijd voor hem nemen. Hier ben ik voor u. Omdat ik graag bij u ben. Omdat ik u lief heb. Omdat ik u wil eren. Nou ja, het zijn zomaar drie voorbeelden om u een handvat te geven. Maar u mag het natuurlijk zelf ook allemaal bedenken. Het gaat er alleen maar om, hoe kun je je liefde voor Jezus ook concreet tot uiting brengen? Hoe kun je dat ook laten zien? Met wat je doet en met je geld bijvoorbeeld. Waardoor je je liefde zichtbaar maakt voor de Heere. Het kan het kerkgebouw zijn. Het kan je kerkgang zijn. Maar het kan ook iets anders zijn. Ik zat even te bedenken. Stel dat iemand nou een mooi gedicht heeft. Of een mooi schilderij maakt. Waarin iets tot uitdrukking komt van de liefde voor Jezus. Dan zouden we dat misschien wel hier in de kerk op kunnen hangen. We hebben hele mooie panelen over de geschiedenis van de kerk. Maar het is misschien ook wel mooi als er iets hangt in de kerk waarop zichtbaar wordt dat wij Jezus lief hebben. En dat mensen dat ook weer zien en daardoor misschien wel aangeraakt worden. Allemaal ideeën. Het gaat erom dat we ons niet hoeven in te houden om de liefde voor Jezus te laten zien. En sterker nog, dat deze vrouw uit het evangelie naar Matthäus en uit de andere evangeliën ons tot voorbeeld wordt gesteld. Het evangelie zal ter gedachtenis aan haar, als het evangelie wordt verkondigd, zal ook naar haar worden verwezen, tot gedachtenis aan haar. Dus dat zegt Jezus niet zomaar. Dit is een voorbeeld voor u, voor jou en voor mij. Ja, en is het niet zo dat Jezus ons, der onze liefde waard is, onze eer en onze aanbidding? Aan het begin van het evangelie van wat we gelezen hebben, hoofdstuk 26, lezen we dat Jezus weet dat hij gaat sterven. Dat hij gekruisigd wordt. Zo geeft hij zijn leven voor ons, voor u, voor jou en mij. Om ons te verlossen en om ons te bevrijden. Is hij het niet waard dat we hem ook, niet alleen met onze woorden, maar ook met onze daden eren? En daarom tenslotte twee vragen. Hoe wil jij, of hoe wilt u, uw liefde voor Jezus praktisch tonen de komende tijd? Wat wilt u hem laten zien? Wat wilt u hem laten merken? Denk er eens over na. Hoe wil je hem laten merken dat je van hem houdt en hem eert? En ten tweede, denk er ook eens over na hoe je jouw liefde voor hem zichtbaar kunt maken voor de mensen om je heen. Deze woorden, met deze opdracht, met deze vragen willen we elkaar de nieuwe week insturen, denkend aan de geschiedenis die we vandaag hebben gelezen. Amen. We gaan samen zingen lied 446, de verzen 1, 2 en 7. 1, 2 en 7 van lied 446. Laten we samen danken en voorbeden doen. Ja, Heere, wij zijn hier bijeengekomen om U onze liefde te tonen. Om het U te laten blijken, Heere, dat wij van U houden. Dat we U willen eren, loven en prijzen. Want niemand is aan U gelijk. Maar Heer Jezus, Zoon van God, onze Verlosser, onze Heere. We prijzen U samen met de Vader en de Heilige Geest, drie ene God. Omdat wij U lief hebben, o God. We willen U eren, danken en aanbidden. Daarom zijn we hier. We danken U dat we U hier zo ook mogen ontmoeten. Dat niet alleen wij hier zijn, maar dat U hier ook bent. Heer, wat goed om dat te mogen weten. Zodat we U onze liefde kunnen tonen, maar zodat we ook weten dat U ons uw liefde toont. Ook als U tot ons spreekt en als U uw nabijheid laat voelen. En dat geloof willen we ook bidden voor elkaar. In het bijzonder denken we dan aan degene die met ziekte en zorg door het leven gaan. Mevrouw de Hoop Zijp, dragen we aan U op. In de broosheid van haar leven, ontferm U over haar en omring haar met Uw liefde. We bidden U ook voor de heer Beekhuizen als hij komende week een nieuwe pacemaker zal ontvangen. Wij bidden U ook voor hem en voor de behandeling, dat U hem zult sparen en bewaren, dat U met hem mee zult gaan, de ondersteuning, de bemoediging. Heere, wees hem zo nabij. We bidden ook voor Adrie van Woudenberg, als zij vrijdag geopereerd moet worden. We bidden U om uw zegen over de operatie, om uw zegen over de artsen die haar zullen opereren en behandelen. En we bidden U ook om een gezegend herstel daarna. En wees haar nabij en haar man ook, Heer, dat ze samen ook deze weg met U mogen gaan, wetend dat U over hen waakt. Maar ook anderen die de komende week een behandeling ondergaan of anderszins met ziekte, zorg, verdriet, pijn en gemis en rouw te maken hebben, dragen we aan U op. We bidden U dat U zich over hen zult ontfermen en voor hen zult zorgen, overeenkomstig uw belofte. Ja, wij danken U dat wij U op uw belofte mogen vertrouwen, dat U doet wat U zegt. In dat geloof roepen wij U, o Vader, aan om voor ons, uw kinderen, te zorgen. Bidden voor elkaar. U kent ons, Heere. U weet ook hoe we in het leven staan. We bidden voor jong en oud. En als het dan gaat over de liefde tot Jezus, wil die liefde ook werken in ons hart, ook als die er nog niet is. Dat we mogen inzien hoe U het waard bent, Heere, om liefgeheld te worden, om onze liefde te ontvangen. We bidden we voor jong en oud, van de kleinste tot de oudste. Wil zo met uw liefde werken in ons hart. Want Heere, de apostel Johannes schrijft, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat we dat mogen zien en uit dat geloof mogen leren leven. Dan bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Familieleden misschien wel, onze vrienden, onze kennissen. Maar denk ook aan de mensen, de inwoners hier van IJsselstein. Heere, ook zoveel mensen die U niet kennen. We bidden U dat zij ook uw liefde mogen ontdekken en zich zo aan U mogen overgeven. En wij bidden U dat dat ook mag zijn doordat wij onze liefde voor U laten zien. Dat we daar niet stiekem over doen, maar dat we er ook openlijk voor uit durven te komen. Heren, we bidden U ook voor ons land, voor ons volk. We bidden U voor de overheden die U over ons gesteld hebt. We vragen U om uw zegen over hen en we bidden U dat zij tot eer van uw naam en tot heil van ons volk hun werk mogen verrichten. Zegen ook koning Willem-Alexander, geef hem ook alles wat hij nodig heeft om zijn ambt te vervullen, samen met zijn vrouw koningin Maxima. En wees hem en zijn gezin ook nabij en wil ook door uw Heilige Geest in hun harten werken, opdat zij aan uw trouwe vaderhand, ziende op de overste leidsman, op de koning der koningen, Jezus Christus, hun weg mogen gaan en hun werk mogen uitvoeren. Ontferm u over deze wereld. Denk aan de vele conflicten die er zijn en oorlogen in het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland, de oorlog die daar plaatsvindt. Heere, ontferm u. We bidden u om vrede. We bidden u ook dat u met de leiders van alle volken zult zijn, dat zij hun taak ook zullen verrichten tot eer van uw naam en tot heil voor degene voor wie u ze verantwoordelijk hebt gemaakt. Want er is geen heerser in deze wereld die zijn verantwoordelijkheid niet van u heeft gekregen, maar Heer, die ook verantwoording voor u zal moeten afleggen. We bidden ook voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden u voor allen die zijn uitgegaan, ook degenen die zijn uitgezonden vanuit de gemeente, of die wij hier ook, vanuit hier ook, onze gemeente ook ondersteunen. Dat u ook hen nabij zijn en zegen in het werk waartoe u hen geroepen hebt. En laat zo, Heer, over het rond van deze aarde het evangelie mogen klinken en veel vrucht dragen. Onder alle volken. Onder alle volken, ja, en ook onder uw volk Israël. Het oude bondsvolk, Heere, dat u niet hebt losgelaten. Heer, opdat Jood en Heide uw naam mag groot maken en het mag zingen. Ik heb u lief, o mijn beminde. Wil daartoe daarop aanwerken, Heere. En wil zo ook met ons meegaan. In de week die voor ons ligt, wees bij ons. Neem ons in uw hoede. Wij vragen dit alles van u. In de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. Nu aandacht vragen voor de inzameling van de gaven. Uw gaven worden deze zondag gevraagd voor de diaconie, voor het pastoraat in de eigen gemeente en voor de verwarming van de kerk. U kunt uw gaven geven via de bekende digitale mogelijkheden of bij de uitgang. Ons slotlied is lied 162 en we zingen daarvan alle versen. 162, lied 162, alle versen. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.